Kan ik hem aanzetten? We zullen de Heere danken. Heere, we danken u voor deze avond, laatste avond, voordat we weer met het volgende seizoen gaan beginnen. We danken u dat we u mogen kennen, dat uw genade deelachtig zijn geworden. En Heere, dat u ons in uw woord oproept om getrouw te zijn aan datzelfde woord en daarmee aan u. We willen u samen bidden voor degenen die ziek zijn. Wilt u hen bekrachtigen en versterken en weer herstellen, Heere, zodat ze hun dagelijkse leven weer op kunnen nemen. En Heere, wij hebben een heerlijke verwachting dat u uw gemeente zult trekken uit deze wereld, hoewel u dat geestelijk ook al gedaan hebt, Heere, dat we die boodschap hebben mogen horen en in ons hart mogen bewaren. Wij zijn reeds geplaatst bij u in de hemelse dingen. Dank voor dat geweldige woord wat ons opbouwt en wat ons altijd weer kan voeden. Heere, wilt u vanavond zo met ons zijn en ons hart openen voor het woord des levens? Dat vragen we u uit genade. Amen. Nou, we hebben niet zoveel meer. Matthäus 28. Maar toch nog een paar leuke gedachten daaruit. We zijn gekomen tot Matthäus 28, vers 5. Maar de engel antwoordde en zeide tot de vrouwen: vrees gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. Kom herwaarts, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. En gaat haastelijk heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En ziet, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult gij hem zien. Ziet, ik heb het u lieden gezegd. En haastelijk uitgaande van het graf, met vrees en grote blijdschap, liepen ze heen om zijn discipelen te boodschappen. En als ze heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, ziet, Jezus is haar ontmoet, zeggende: wees gegroet. En zij tot hem komende grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zei Jezus tot haar: vrees niet, gaat heen, voor de tweede keer, boodschap mijn broederen dat zij heen gaan naar Galilea, en al daar zullen zij mij zien. En dan hebben we een klein gedeelte waar het gaat over de Joden en de wachters. En als ze heen gingen, ziet, enige van de wacht kwamen in de stad en boodschapten de overpriesters al de dingen die geschied waren. En zij, vergaderd zijnde met de oudsten en tezamen raad genomen hebbende, gaven ze de krijgsknechten veel geld. En ze zeiden: zegt, zijn discipelen zijn in de nacht gekomen en die hebben hem gestolen toen wij sliepen. Nou, wat een wachters, hè? Ja, maken ze zichzelf belachelijk mee eigenlijk. En indien zulks komt gehoord te worden van de stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen en maken dat gij zonder zorg zijt. En zij, het geld genomen hebbende, deden gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag. Ook vandaag nog. En dan een laatste beschrijving, heel kort, in Matthäus. Dat was zo in verband met de kruisiging. En dat is ook nu. hele korte samenvattingen. En de 11 discipelen zijn heen gegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. En als ze hem zagen, aanbaden zij hem. Doch sommigen twijfelden. En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen zeggende: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Wat een kracht gaat eruit van die woorden. Ga dan heen, onderwijst al de volken, dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En ziet, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de eeuw. Dan heb je het weer, die verandering. Er staat niet kosmos, maar tot aan de voleinding der eeuw, aion. Amen, zegt dan de hele goede gemeente. Bedankt. Ik dacht, nou, dat wordt zo in één keer even uitgejubeld. Nee hoor, dat is een grapje. Goed. Het is opmerkelijk dat in vers 7 en in vers 9... Nee, vers 7 en 10... twee keer dezelfde uitspraak staat van de Heer Jezus na zijn opstanding. En wat ik ook, want dat Galilea heeft natuurlijk een diepere betekenis. Ja, dat moet ik dan toch zeggen. Dat Galilea, dat was natuurlijk op dit moment de plaats Galilea in Israël. Maar in wezen, de profeten zeggen, het Galilea der heidenen. Hè? En dan weet je meteen, oh, de twee stammen namen de Heer niet aan. Dan gaat het naar het andere huis, de 10. En dan niet de opmerking maken, wij zijn de 10 stammen. Nee, wij zijn de gemeente. Wij zijn de vrucht van de 10 stammen. Ik hoor nog steeds mensen zeggen, wij zijn de 10 stammen. Maar dan, dat is niet zo. Dat leert de Bijbel niet. Wij maken deel uit van het lichaam van Christus en we zijn voortgekomen. Het ging uit de 2 naar de 10 en die hebben het verder verkondigd. En daar is de gemeente uit ontstaan. Ik hoop dat duidelijk is voor ons in ieder geval. En het evangelie ging dus naar Gallië, om dat dan zomaar te zeggen. Hè? Frankrijk en verder. Er staan hier een paar opmerkelijke dingen in. Dus we maken het ook niet te lang vanavond. Hoewel ik iets meer tijd had, hè, in verband met de patatjes.
Nou, misschien zijn er nog vragen.
Ja, we zullen zien. Wat ik prachtig vind, vers 8, en haastelijk uitgaande van het graf. Dat gebeurde, ze bleven daar niet langer van, och, waar is hij nou? Hè? Dat vroegen ze zich wel af, maar ze gingen haastelijk uit nadat ze de boodschap gehoord hadden. Hij is hier niet, hij is opgestaan. En ze waren, daar staat met vrezen en grote blijdschap, en vrezen is rekening houdend met die woorden. Dat betekent vrees, niet angstig, maar rekening houdend met de woorden die gesproken waren. En grote blijdschap, want dat had de Heer Jezus ook wel verkondigd in zijn aardse loopbaan. Dat er, en trouwens alle oud-testamentische bijbelboeken spreken over opstanding, neem alleen maar de psalmen. Het was bekend, de Messias was degene die opgestaan zou zijn uit de doden. En ze kregen de opdracht om dan de broeders dat te verkondigen, te boodschappen. Dat is ook een mooie uitdrukking. Dat wordt dus herhaald in vers 10. Vrees niet, ga heen, boodschap mijn broederen, dat ze heen moeten gaan naar Galilea en daar zullen zij mij zien. Want het evangelie werd daar verkondigd, omdat de Joden het niet wilden. En als we gelezen hebben in vers 15 aan het eind, dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag, bij het Joodse volk, hè, niet bij de individuele Jood. Want er komen nog steeds Joden tot geloof vandaag, individuen. Maar het volk, bij het volk is het gebleven tot op de huidige dag. Het zal ook niet gebeuren zolang wij gemeente op aarde is, komt dat volk niet tot wedergeboorte als volk. Dat gebeurt daarna, door de verdrukking heen. Hè? Dat hebben we allemaal in hoofdstuk 24 en 25 behandeld. Even over die 10. Ik wil even met jullie naar Johannes 10 vers 16, denk ik. Ik begin bij vers 14, gaat me om vers 16. Ik ben de goede herder. Daar is de ik ben, hè. En de herder spreekt natuurlijk van degene die opgestaan is. En ik ken de mijnen. Denk aan het hoge priesterlijk gebed. Dus dit wijst ook een naar de echte hoge priester. De echte herder der schapen. Der kudde, kun je ook zeggen. En ik word van de mijnen gekend. Inderdaad, dat is de bedoeling dat wij hem kennen. We komen tot kennis van hem, staat vele malen in de brieven ook. Gelijk de wijze vader mij kent, alzo ken ik ook de vader. En ik stel mijn leven, goed opletten, staat niet mijn dood. Ik stel mijn leven als goede herder, als hoge priester, voor mijn schapen, de gemeente. Toch? Goed opletten, hè? Want dan lees je gauw overheen. Hij stelt zijn leven voor ons. En dat is de boodschap die, die in ons hart, die onze oren doorboord heeft en in ons hart is gekomen, dat hij leeft. Ik heb nog andere schapen. Hey. Die van deze stal niet zijn. Nou ja, het staat er niet zo duidelijk als in hoofdstuk 11. Maar wel dezelfde bedoeling. De twee stammen, die wezen de herder af. Na de opstanding, toch? En toen ging het naar de 10. Die andere schapen, die van het andere huis. Die twee houten uit Ezechiël 37, die weer samengevoegd zullen worden in de toekomst, na de opname van de gemeente en ook na de 70ste jaarweek van Daniël. Die periode daarna, dan zullen die twee houten samenkomen en dat zal worden één herder, één kudde. Allemaal profetisch voor de volgende bedeling. Ook die moet ik toebrengen tot de kudde. Hè? Die moeten het evangelie horen. En zij zullen mijn stem horen. Het Joodse volk wilde het niet horen, wees het af. Regelmatig. En hier heb je al die profetie uit Ezechiël 37. Waar de Heer Jezus al laat weten. Het zal worden één kudde, één herder. Prachtige woorden die de Heer Jezus op voorhand al uitsprak en ook de profetieën kende. Dat merk je hier ook heel duidelijk. En dan nog iets van in hoofdstuk 11. Even, ik dacht vers 49. Ja. Het gaat om vers 52. Maar we hebben dat behandeld een keer. Dat die Caiaphas een profetie uitspreekt zonder dat hij het weet. Wat ook werkelijk gebeurde. Het is beter dat één mens sterven voor het volk. Let op, voor het volk. Dan dat het gehele volk verloren gaat. En de Heer Jezus stierf. En alsnog ging het volk verloren, toch? Als volk. En dit zeide hij niet uit zichzelf. Maar hij was hoge priester van dat jaar. En hij profeteerde zonder dat hij het wist. Hij profeteerde dat Jezus sterven zou voor het volk. En niet, nou ik het nog even goed opletten. En niet alleen voor dat volk van dat huis, dat ene deel. De twee die het afwezen als volk. En niet alleen voor dat volk, maar opdat ook de kinderen Gods die verstrooid waren. En wie waren in de verstrooiing?
De tien.
Oké, ik hoop dat je dat even vasthoudt. Die waren daarvoor al in de ballingschap gegaan, toch? De Assyrische ballingschap. En verstrooid inmiddels over de volkeren. En hier maakt Johannes dus bekend. En niet alleen voor dat volk, maar opdat hij ook de kinderen Gods die verstrooid waren. En dan moet je dus inmiddels weten. Oh, dat is dat andere deel van het huis, wat verstrooid is. Tot één zou vergaderen. Dezelfde betekenis als in hoofdstuk 10. Dan viel me nog op Handelingen 26. Ik hou het maar even bij het Nieuw Testament. Daar staat, daar geeft Paulus getuigenis. Wat zijn roeping is en zijn opdracht na de opstanding. En nu sta ik tegenover Agrippa. Hij wordt van de Joden beschuldigd. Ja, het is de Joden dan niet vreemd, want de Heer Jezus werd ook voortdurend beschuldigd. En dan zegt hij. En nu sta ik en word geoordeeld over de hoop van de belofte, in verband met de toekomst, hè, de belofte, die van God tot de vaderen geschied is. En het is de bedoeling dat die beloften bekend worden. Die belofte aan Abraham gedaan, bijvoorbeeld, tot de welke onze 12 geslachten. Onderstrepen als je een pen hebt. Hij zegt niet de 2 of de 10. Nee, alle 12 geslachten. Geduriglijk nacht en dag dienende verhopen te komen. Ze waren er nog niet, maar ze verhoopten. Ze hadden een bepaalde verwachting om daar te komen. En de Joden en ja, en de 10 hebben een deel van de 10 hebben die boodschap aangenomen. Niet allemaal, hè, ook goed onthouden. Niet alle 10 stammen zijn toen tot wedergeboorte gekomen. Want dan had je in de toekomst al geen verwachting meer. In de toekomst zal opnieuw dit principe werken dat eerst uit het huis van Juda zal men tot geloof komen. En daarna uit de 10, Jeremia 3, Juda zal naar Efraïm gaan en vragen om hem koning over hen te laten worden. Dus dat is precies hetzelfde, iedere keer dezelfde lijn vind je terug in de schriften. Dus Paulus zegt hier, onze 12 geslachten moeten tot die hoop komen. Dat verhopen ze en dan in de religie gebeurde dat, hè? Maar nog niet in werkelijkheid. En over die hoop, o koning Agrippa, word ik van de Joden beschuldigd. Zie, men nam aanvaarde ook Paulus niet net zoals de Heer. Ik vind het een prachtige betoog, hoor, wat hij daar houdt. Zeggen jullie dan dat God bij God geen opstanding is? Hij maakt gewoon bijna belachelijk voor Agrippa. Maar goed, we laten het hierbij. En het evangelie ging na de opstanding. En voordat Jeruzalem verwoest werd, ging het naar de eilanden der zee. Vele malen in de profetieën aangehaald. Goed, dan gaan de vrouwen, we hebben al besproken dat die een type zijn van de gelovigen, de Maria's, hè, samen. En daartegenover gaan de discipelen die moeten die boodschap horen. En hoeveel waren er toen die vrouwen de boodschap brachten in de opperzaal? Even goed nadenken.
10.
Want Matthias was nog niet gekozen. Judas was er afgevallen en Thomas was er niet bij, weet je nog? Dat is ook mooi, dat is ook allemaal typologie. Want Thomas staat voor de gelovigen uit de twee stammen. En die kwam hoeveel dagen later? Ja, na de 7 dagen was hij er wel. Want hij wou zien, hè, de Joden willen tekenen en de Grieken willen wijsheid. En Thomas was er niet bij. Er staat niet bij waarom hij er niet was. Nee, het is profetisch bedoeld. De Heer wilde het zo. Hij was een type van het volk dat in de 70ste week de naam des Heeren zal aanroepen. En dan is Thomas er uiteindelijk bij, na die 7 dagen, op de 8ste dag. Het is allemaal prachtig, hoor. En dan roept hij mijn Heer en mijn God, toch? En dan mag hij de doorstoken handen zien en doorstoken zij. Ja, eigenlijk de opstanding en de hemelvaart van de Heer Jezus, dat is de climax iedere keer, hè, in het evangelie. Iedere keer dood en opstanding. Als je wat leest, probeer het met elkaar te verbinden en je komt eruit. Meestal kom je eruit. Dood en opstanding, dat is de boodschap van het evangelie, waarbij een nieuwe schepping tot stand is gekomen. En daar hebben wij deel aan. Wat me ook steeds opviel, dat in Johannes evangelie vind je heel veel verschijnselen van de Heer Jezus. Hij verschijnt in Lucas aan de Emmausgangers, heel verhaal, hè. En in het Johannes evangelie verschijnt op vele manieren, toch? Ik moest denken aan het meer van Tiberias. Dat las ik vanmiddag nog even. Dus je geloof ik Johannes 21. En dan hebben ze het net uitgegooid na de opstanding. Naar links, aan de linkerkant. En dan weet je al, oh, dat gaat fout. Want het hart van de dwaas richt zich naar links. En het hart van de wijze richt zich naar rechts. Altijd de rechterkant, die verkiest de Heer. En de Heer zit ook aan de rechterhand Gods. Zijn allemaal, iedere keer kom je tegen. Het gaat over het recht van God. Ik vertel het allemaal maar kort, maar denk er maar aan. En dan zie je dat wonderlijke bij die, in Lucas 24 is het prachtig, dat de Heer, ze herkennen hem niet. Dus hij komt in een andere verschijning. Ze herkennen hem niet. Dat lees je ook in Handelingen, dat hij 40 dagen verschenen is in, we gaan er zo even naartoe. En dan zegt de Heer, nou wat kijken jullie somber? Ik hoor het en ik zie het. En dan zeggen ze, nou bent u een vreemde in Jeruzalem, heb je dan niet gehoord wat er gebeurd is? En wij dachten dat hij het was die Israël verlossen zou. En dan gaat de Heer het evangelie vertellen vanuit de schriften. Het hele Oude Testament door. Het staat in Matthäus 4, in Lucas 24. Vanuit Mozes, de profeten en de psalmen. Gaat hij uitleggen dat de Christus moest lijden en alzo zijn heerlijkheid ingaan. Zo'n mooie uitdrukking. Petrus schrijft er nog later over. Het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarom volgende. Nou, daar, die boodschap, die is essentieel in de schriften. En als je het nieuwe kent, kun je het terugvinden in het oude. Hè? Dat vind ik ook zo mooi in die laatste korte, in Matthäus 13, de gelijkenissen. Iedere schriftgeleerde in de schriften onderwezen, die haalt uit zijn schat nieuwe en dan oude. Want als je het nieuwe kent en bezit en gelooft, of hoe je het wilt noemen, hebt aangenomen, dan valt er licht op het oude. Dat kost je wat onderzoek. Hè. Daar doe je soms hele jaren over. Tientallen jaren. En het houdt niet op, want het blijft altijd boeiend. En je denkt altijd, oh, daar wil ik ook nog eens naar kijken. En oh ja, daar wil ik ook nog eens een keer even wat over opzoeken. Maar goed. Even nog naar Handelingen, in verband met zijn verschijningen. Nou ja, dat linker dus in Johannes, hè, daar aan de linkerkant, dat werkt niet. En dat was in de nacht, staat erbij. Ik ga er niet naartoe, maar dat is hartstikke mooi. En dan ineens staat de opgewekte Heer daar aan de kant. En die zegt, dat werkt niet, gooi hem naar de rechterkant. Want links is duisternis, is wet. Gooi hem naar rechts. En dat doen ze dan. En de netten zijn vol. Het is nieuwe schepping, nieuwe leven. Nou, lees het maar eens door thuis. Dan kun je zelf meerdere conclusies trekken. Handelingen 1. Daar schrijft Lucas. Is ook bijzonder hoor. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen Jezus begonnen heeft bij de te doen en te leren. Welk boek was dat? Het is niet moeilijk hoor.
Lucas.
Dankjewel Lucas. Dat is door Lucas geschreven en Lucas heeft dus ook Handelingen geschreven. Dat zijn leuke strikvraagjes, hè. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen Jezus begonnen is bij de te doen en te leren, tot op de huidige dag in welke hij opgenomen is, de hemelvaart, nadat hij door de Heilige Geest, mooie, aan de apostelen die hij uitverkoren had, omdat ze gelovigen waren, bevelen had gegeven. Aan welke hij ook, nadat hij geleden had, dat was dus bij de opstanding, na zijn lijden, zichzelf levend, na de opstanding, vertoond heeft met vele gewisse kentekenen. Er waren kentekenen aan hem, maar niet iedereen wist, oh, het is de opgestane Heer. Waaronder de Emmausgangers bijvoorbeeld. 40 dagen lang zijn de van hen gezien, alleen aan de gelovigen, hè, staat ook verderop in Handelingen. Hij verscheen niet aan het gehele volk. Ja, wij denken dan, als je een beetje pas die dingen hoort. Ik heb vroeger wel gedacht, de Heer had zich toch zo in, na de opstanding kunnen vertonen aan het volk. Toch? Dat was geweldig geweest. Nee, dat was dus niet Gods plan. Men wilde hem niet op zijn woord geloven. Men wilde ook niet de boodschap na zijn hemelvaart geloven. En de Heer verdween en hij liet hen achter. 40 dagen lang gezien tot aan zijn hemelvaart, sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. En dat is het. De Heer Jezus verkondigde wat het koninkrijk Gods heeft verklaard aan de apostelen in die 40 dagen onder andere. Dat het koninkrijk nog niet op aarde zou komen, maar na verloop van tijd. En het is nog steeds niet op aarde, want het moet nog steeds komen. Daar gaan we het nog over hebben straks, denk ik. De Heer verborg zich, hoewel er in het begin verschijningen waren van de Heer. Hij trok zich terug uit het Joodse volk en ook uit deze wereld. Hè? Romeinen 1 tot 3 keer toe. Hij heeft deze wereld losgelaten, overgegeven tot een bepaalde tijd. Die dingen die worden ons geleerd, onderwezen. En dan bij die Emmausgangers, vond ik ook zo mooi. Toen opende hij hun verstand, toen opende hij hen de schriften. Dus als wij dingen aannemen in geloof, dan worden ons de schriften geopend door de Heilige Geest. Net als dat staat hier dus ook, dat hij, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij gekozen had, bevelen had gegeven. Prachtige onderwerp als je ooit over de Heilige Geest een studie zou willen geven. Dan staat er in vers 9 van Matthäus 28. Ik vind het ook mooi dat er staat, Jezus is haar ontmoet. Het was de Heer die haar ontmoette. Het gaat van hem uit en dat lees je trouwens ook een paar versen verder. Maar er komen nog wel aan, want ik moet het vanavond afmaken. Kom ik nog wel. Het gaat van de Heer uit. Wees gegroet. Ave, zeggen de Roomsen. En zij tot hem komende, dat is het gevolg als de Heer je begroet en je tot je spreekt, dan open je je hart voor zijn woorden en je komt tot hem. En het wonderlijke is dat hier staat, grepen zijn voeten. En wij weten van die ene Maria dat ze die voeten ook gezalfd had. Weet je nog dat die geur het hele huis doortrok? En dat wij inmiddels ook een geur van Christus genoemd worden door de apostel Paulus in 2 Korinthe 2. Prachtige versen. Maar die voeten, daar is natuurlijk nog iets mee, hè. Ik dacht aan dat vers uit Romeinen 10. Dat staat ook verschillende keren in het Oude Testament, maar even uit Romeinen 10 als eerste lezen. Daar wordt het ook mooi beschreven in het verband. Nou moet ik mijn bril opzetten, ja. Romeinen 10, vers 15. En in vers 14 staat, Want hoe zullen zij hem dan aanroepen in wie zij niet geloofd hebben? En weet nou, moet je inmiddels weten over wie het specifiek gaat. Dat volk wat hem afwees. Als ze niet in hem geloven, hoe kunnen ze hem dan aanroepen? En hoe kunnen zij in hem geloven van welke zij niet gehoord hebben? En dat geldt ook voor de tienen. Daar moesten voeten bereid zijn om hen het evangelie te vertellen. En dat gebeurde ruim 2000 jaar geleden. Dat de apostelen en de vrouwen reizen hebben ondernomen om het evangelie te verkondigen. En het goede, die boodschap van vrede en van heil te verkondigen naar buiten toe. Omdat het Joodse volk het niet wilde. En kort daarop is ook Jeruzalem verwoest en de tempel. En hoe zullen zij in hem geloven van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen als niemand hun predikt? En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? En de Heer zendt de zijnen. Zelfs Jesaja riep al, Heer, zend mij. He? Vind ik ook prachtig in Jesaja 6. En dan zegt de Heer, nou, ik zal je zenden, maar ze zullen niet horen. En dat gaat dan over het Joodse volk. Nou goed, er valt nog veel over te zeggen. Maar ik moet Matthäus vanavond klaar krijgen. Gelijk geschreven is in verband met het brengen van de prediken, of het prediken van de boodschap. Hoe liefelijk zijn de voeten van degene die vrede verkondigen aan degene die het goede verkondigen. En dan worden vele oudtestamentische versen aangehaald. Ik ga er een paar opzoeken. Ik heb ze er ook wel bij staan. Jesaja 40 vers 9. Hè, dat staat als. Ja, 40 vers 9. Ja, ik begin maar bij vers 8 te lezen. Het gras verdort, de bloem valt af, welbekende woorden uit een psalm. Maar het woord van onze God bestaat in der eeuwigheid. En dat woord, daar spreken wij ook vanavond over. Dat eeuwige, blijvende woord van God. O Sion, nu is de vraag, wat wordt hier met Sion bedoeld? Want Sion wordt ook op twee manieren beschreven. Een aards Sion in de toekomst en een hemels Sion. Weet je nog, Hebreeën 12? Het is niet de berg, waar de wet werd gegeven, Sinaï, maar het hemelse Jeruzalem, dat Sion. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap. Klim op een hoge berg. Een berg staat voor een koninkrijk. Vele malen al besproken. Klim op een hoge berg, o Jeruzalem. Ja, Jeruzalem niet het Jeruzalem vandaag. Maar voor vandaag geldt het hemels Jeruzalem. Gij verkondigster van goede boodschap. En de goede boodschap is dat de Heer is opgestaan uit de doden. Hè? Dat nieuwe verbond is aangebroken. Hef uw stem op met macht, hef ze op, vrees niet. Zeg tot de steden van Juda, zie hier is uw God. En ja, de gemeente zou ook als eerste aan Joden het evangelie verkondigen. Dat is het normale verschijnsel. Nou hebben we niet allemaal een roeping voor Israël, maar er zijn er genoeg die dat wel hebben, die daar ook echt een bediening hebben. En daar komen Joden tot geloof door diezelfde verkondiging. En dan Jesaja 52. Vers 7, hoe liefelijk zijn de op de bergen de voeten van degene die het goede boodschapt, die de vrede doet horen, degene die goede boodschap brengt van het goede. He? Dus ik vond dat spreekt mij aan, want je kan ook een boodschap brengen van allerlei dingen die niet bij het goede, het evangelie behoren, die je aftrekken van de vrede, die het evangelie biedt. Wij brengen een goede boodschap, de boodschap van het goede. En dat die boodschap doet heil, zaligheid horen. Dat is waar onze mond vol van zou zijn. Die tot Sion zegt, uw God is koning. En dat zal ook in de toekomst in vervulling gaan. De koning zal komen met de zijnen, de gemeente. En hij zal koning zijn over de gehele aarde. Nou zeggen we het heel snel, maar dat is het goede. De Heer die wij hebben leren kennen. Wij zingen ook wel, God is goed. En dan heb je niet bij dat zingen van dat lied in één keer door wat dan goed is aan de Heer. Ook een leuke studie voor jezelf. Op welke manieren is God goed? Voor de gelovigen. De wereld vindt hem niet zo goed, hè? Die heeft veel kritiek. Die zouden het allemaal heel anders doen. Toch? Dan de Heer zelf, de schepper. Nou, wij kennen dat. En dan heb je nog, noem mij maar even voor degene die dat wil weten. Nahum 1 vers 15 staat het ook. Maar ik moet snel door naar Matthäus 28. Dan komen we aan dat gedeelte, dat is, ik heb daar haakjes gezet, te beginnen bij vers 11 tot en met vers 15, want dat is een onderbreking in de geschiedenis. In feite kun je vanuit vers 10 zo doorlezen naar vers 16. Maar hier vind je een kleine pericoop wat onder de Joden verbreid is tot op de huidige dag. Eventjes laten zien hoe het Juda vergaan is. En op welke manier ze hebben gehandeld na de opstanding van de Heer. Samen met de Romeinen, de wachters. Zo, dat komt steeds terug. En dan in vers 16 gaat het verhaal gewoon verder vanuit vers 10. Maar gaan we even kijken. En als ze heen gingen, die vrouwen, ziet, enige van de wacht kwamen in de stad. En die vielen voor dood neer, immers, toen ze die engel op die steen zagen. Staat er toch in vers 4. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrik geworden en ze werden als doden. Diezelfde wachters, hè, die het allemaal zo goed wisten. En die zouden wel optreden, nou. Eén flits en ze vallen als dood neer. Ja. En de enige van de wacht kwamen in de stad en ze boodschapten de overpriesters, Sanhedrin, en al de dingen die geschied waren. Nou, weer een vergadering, daar komt ook nog alles voor in de laatste hoofdstukken. Dat ze iedere keer een vergadering moesten, nou ja, dat zien we bij onze regering ook wel. Er wordt overal, moeten ze voor samenkomen. Tijdverspilling denk ik dan, maar goed. En als hij vergaderd zijnde met de oudsten. Wat een betiteling voor de oudsten. En tezamen raad genomen hebbende. De wereld is maar aan het graven en aan het doen. Gaven ze de krijgsknechten, die wachters, veel geld. Want ze denken met geld alles te kunnen oplossen natuurlijk. Veel geld. Staat niet bij hoeveel. Was waarschijnlijk meer dan 30 zilverlingen. Denk er maar over na. En ze zeiden, jullie moeten zeggen, zijn discipelen zijn er 's nachts gekomen, die hebben hem gestolen. Toen wij sliepen. Ja, nou, ik vind het eigenlijk humor. Ja,
maar ze moesten wachten en ze sliepen.
Ja, die geweldige wachters, krijgslieden worden ze genoemd. En ze treden hier ook op alsof ze het allemaal kunnen. En ze waren in slaap gevallen. Toen wij sliepen, hebben ze hem gestolen. En indien zulks komt gehoord te worden van de stadhouder, want dat kon je je kop kosten, toch? Daar moeten we niet te min over denken. Als je je werk niet goed deed, dan kon je daarvoor betalen, met je leven soms ook. Als het de stadhouder ter oren komt, wij zullen hem tevreden stellen. Zie je dat onderlinge wroeten om de leugen om de linkerkant vast te houden, zal ik maar zeggen. Wij zullen hem wel tevreden stellen en maken dat jullie je daar geen zorgen over hoeven te maken. Betuttelen van elkaar in de leugen. En zij het geld genomen hebbende, en ik zie ze dan opstaan en dan gritsen ze zo dat geld weg, want geld kan een macht zijn in het leven van een mens. Dat draait dan alles om. En ik denk dat ze tijdens die bespreking al gekeken hebben naar waar het geld lag. Hoeveel zou het zijn? En zij het geld genomen hebbende deden gelijk zij geleerd waren. Dit is dus wat de wereld je leert. Dat staan wij niet toe. Wij zijn eruit getrokken. We hebben er geen deel aan. We nemen dingen waar. Oh ja, zeker. Nam deed de Heer ook wel. Nam ook wel dingen waar in Judea. Maar hij had er in wezen geen deel. En zij het geld genomen hebben, deden gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden, twee stammen, tot op vandaag. Men verkiest hem nog niet als de opgestane Heer. Men wil hem niet. En dus is dit de manier van denken, werken vooral. Want het is de wet die heerst en die dit bewerkt. En de 11 discipelen, inmiddels was dus Thomas er ook bij, zijn heen gegaan naar, het is een profetisch vers hoor. Inmiddels, want we hebben helemaal niet gelezen dat Thomas hier verschenen is. Dat lees je in Johannes. En toch wordt hier gezegd dat het ineens 11 waren. De 11 discipelen zijn heen gegaan naar Galilea, naar de berg die de Heer genoemd had. Daar moeten jullie naartoe gaan, daar zul je mij zien. Naar Galilea. Profetisch hebben ze dat ook gedaan. Zijn ze gegaan uit de 2 stammen naar de 10. En dat wordt hier eigenlijk verborgen verkondigd. Op dit moment was het natuurlijk gewoon in Judea, in Galilea. Maar de bewoording en de keuze die hier door Matthäus beschreven wordt, die doet je denken aan profetieën en aan wat de Heer had gezegd. Let ook op het contrast, hè, met hoe de boodschap verder gaat in vers 16 en dat gedeelte van vers 11 tot 15. Dat is een hele andere wereld waar wij ook in leven. En de wereld regelt het zelfs. Vergaderingen, alles. En heel vaak ook dingen waar wij geen weet nog van hebben. Je ziet alleen maar het topje van de ijsberg, dat weet ik allemaal wel. Maar ze doen maar, want die hele aardse berg, die zal verdwijnen. En de Heer heeft het in de hand. De tijden zijn in zijn hand. Ook voor de gemeentes speciaal. En ook voor wat er gaat gebeuren. En hoe. Op welke dag. En de 11 discipelen zijn heengegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. En als zij hem zagen, baden ze hem aan. Aanbidding. Hetzelfde wat de gelovige doet als je de Heer Jezus in je hart hebt gesloten en zijn woord hebt aangenomen, dan ga je hem danken. En aanbidden is helemaal niet extreem. Dat kun je zomaar doen. Op je fiets, in je auto, bij de afwas. Nou ja, ik moet zelf nog afwassen. Jullie hebben allemaal machines natuurlijk. Als je de afwasmachine leeghaalt, bedoel ik. Toch, er kunnen zomaar momenten zijn dat je zo een lofprijzing krijgt. Dat is niet altijd zo, maar die zijn er. Nou, heerlijk vind ik het. Ik zo ineens kan zeggen, oh Heer, dank u voor deze dag. Daar heb ik die ochtend dan nog niet aan gedacht, weet je wel. Nou, jullie weten wel wat ik bedoel. En sommigen twijfelden. Dat is een soort van aarzeling. Ja, wat gebeurt er allemaal? Dat was trouwens ook in de boot met die storm, hè. Staat er ook. En sommigen twijfelden. Dat is geen twijfel van ik geloof niet meer. Maar ja, dat komt soms in je leven voor. Dat je dingen nog moet onderzoeken. En dat je denkt, nou, begrijp het nog niet goed. En hoe zit dat nou? En is het nou dit of dat? En Jezus bij hen komende sprak tot hen zeggende, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Daar heb ik ook even over nagedacht. Want hier wordt een volgorde aangegeven. En vroeger zag ik het als één. Dus gewoon en in de hemel en op de aarde. Hij doet wat hij wil, ook vandaag. Maar de Heer doet het op zijn manier en niet zoals de wereld het wil. Hem is gegeven alle macht, zei hij, in de eerste plaats in de hemel. Dat weten wij, want daar hebben wij onze positie ingenomen. We zijn met hem opgestaan en gezet in de hemel. Daar heeft de wereld geen weet van. Als je het vertelt, dan kijken ze je aan van, nou, waar heeft die het over, toch? Dat is, weet men niet, men gaat in de toekomst wel een keer naar de hemel. Toch? Ze gaan allemaal naar de hemel. Of ze worden sterretjes of wolkjes, hoorde ik van de week. Oma is nu een wolkje. Ik dacht, nou ja, kind zal ook wel denken. Wat een grote wolk. Ja, ik bedoel, dit is zo simpel. Dat komt. Dat zien wij, dat het simpel is, omdat wij leren omgaan met Gods wijsheid. Die maken wij ons eigen. En dan denk je soms dat je naar de wereld kijkt vanaf een hoogte en een afstand, dat je denkt, wat? Hoe kan het? Nou, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, dan moet ik even naar vers 18 gaan. Dat is de volgorde. In de hemel, daar zit hij op de troon. Daar hebben wij deel gekregen aan zijn positie. En dus als hij aan de rechterhand zit, waar zitten wij dan? Ook aan de rechterhand Gods. Ja, dan zeggen mensen, nou maar dat is wel hoogmoedig hoor. Ja, maar de schrift leert het ons. Wij zijn met Christus gezet in de hemel. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Vind ik ook een, dat galmt ook al maanden in mijn hoofd. Moet ik dit doen of moet ik dat doen? Bedenk de dingen die boven zijn. Dan geeft de Heer je vanzelf wel, wijst hij de weg. Het is ook dat de Heer, kijk, eerst in de hemel en daarna op de aarde. Vandaag nog niet. In geen geval. De Heer heeft hier nog niet de macht genomen. Die heeft hij wel gekregen, maar hij maakt er nog geen gebruik van. Hebreeën 2, wij zien dat nog niet alle dingen hem, wij zien nog niet dat alle dingen aan hem onderworpen zijn, maar we zien één ding, namelijk Jezus met eer en heerlijkheid gekroond in zijn hemelse staat, hè, heerlijkheid. Maar in de, op de aarde ziet men niet dat alle dingen aan hem onderworpen zijn. Want men gelooft niet in de schepper. Maar wij weten dat hij door dood en opstanding heen en hemelvaart, dat alle dingen aan hem onderworpen zijn. Vind je ook vele malen in de schrift beschreven hoor. Psalm 8 spreekt erover, Hebreeën 2 noem ik net. En ik denk aan Efeze 1 aan het eind. Daar gaat het ook speciaal over de gemeente. Efeze 1, vers 20, denk ik. Vers 20 begin ik. Het gaat over de kracht, de grootheid van zijn kracht, vers 19, aan ons die geloven. Nou, dat is opstandingskracht. Is niet meer moeilijk, hè? Begrijp je dan? En dat is naar zijn werking, niet naar onze werking. Het is naar de werking van de sterkte van zijn macht. Die opstandingskracht die bewerkt hij in ons door zijn geest, die hij bewerkt heeft in Christus, toen hij hem uit de doden heeft opgewekt. Zie je die kracht, toen in Matthäus 28 die steen ineens was weggerold, die ronde steen, die spreekt van wedergeboorte, die hij bewerkt heeft in Christus, toen hij hem uit de doden heeft opgewekt, en hij heeft hem gezet aan zijn rechterhand in de hemel, ver boven al die overheden en machten en krachten en heerschappijen die hier werken op deze aarde. Moet je meteen erbij bedenken. Want die werken hier in deze wereld. Allemaal machten en krachten en daar is de Heer ver boven gesteld. En met hem zijn wij verbonden en niet met die machten, krachten en overheden. Nou, we zijn er voor een deel, omdat we hier leven nog, in dit lichaam, heb je enkele verplichtingen naar de overheid toe. En als je het niet doet, nou ja, dan draag je gewoon de gevolgen. Ik bedoel, dat is allemaal niet zo moeilijk. En de Heer gunt ons een stil en rustig leven. Hou het stil en rustig. Want dan blijven je gedachten gericht op de levende heiland en wat hij wil doen vandaag, nu het nog kan. Zoek de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want ons leven is verborgen met Christus en God. En als hij komt, staat er dan achter, zullen wij met hem verschijnen in heerlijkheid. Dat is ons leven, dat is onze gerichtheid. Dat is onze hoop. Hij is ver boven al die overheden, macht en krachten gezet. Die hier genoemd worden in deze wereld en zelfs in de toekomende. Want er komt nog een periode na de opname waarin die machten en krachten zich uitbundig kunnen botvieren op de mensheid. Dat zullen ze ook doen. En daar wordt de gemeente voor gespaard. En dat, ja, dat is wel een dankwoord waard, toch? Hier worden trouwens twee eeuwen genoemd, dat vind ik ook mooi. Het staat niet wereld, maar eeuwen, aion. De tegenwoordige en de toekomende. En wij leven in beiden al. We leven met dit lichaam nog in de tegenwoordige. We nemen allerlei dingen waar. Maar geestelijk zijn we gezet al in de toekomende eeuw. Toch? Ik hoop dat je dat begrijpt. En dat zijn hoge waarheden. Sluit ze in je hart. En laat je niet door anderen ontmoedigen. Dit is de opstandingskracht waaruit een gelovige leeft. Boven al die machten en krachten en heerschappijen. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Niks uitgezonderd, hè? Alle dingen. Het al eigenlijk, tapanta staat er. Maar, Hebreeën 2, wij zien het nog niet dat alle dingen, de wereld namelijk ook, aan hem onderworpen is, omdat hij nog niet heerst op deze aarde. Maar wel boven één ding staat hij, moet je doorlezen. Wat heeft hij aan zijn voeten onderworpen vandaag? Hij heeft de gemeente aan hem gegeven. En heeft hem aan de gemeente gegeven tot een hoofd boven al die dingen. Boven machten, krachten, tronen, heerlijkheden hier op aarde. Die allemaal in grote monden, ik zeg het netjes, hun mening verkondigen. En wij zitten en wij luisteren naar de stem van Gods geest. Heere, wat hebt u vandaag tot mij te zeggen? Niet al die machten en krachten. Ik hoor het wel. Je hoort het, maar het dringt niet door. Oh ja, dat had ik al wel gedacht. Heb ik vaak de laatste tijd. Toch? Als ik die ministers dan zo'n vergadering zie en met zo'n vertolkster voor doven en slechthorenden. Ja, je weet eigenlijk al wat er gezegd wordt. En ja, ik... Het is mijn wereld niet. Bij alles denk ik dat al. Het wordt steeds erger in mijn gedachten. Het is mijn wereld niet. Ik ben er echt uit. Nou, hij heeft de gemeente gegeven tot een hoofd. Is dat niet heerlijk? En vanuit het hoofd worden de zaken bedacht en uitgevoerd. Dus welke dag de Heer komt, geen zorg, sta bij hem vast. En ik kom zo nog bij een vers, daar ik zo'n 15 à 20 jaar terug werd dat altijd aangehaald. Dat alle volken moesten eerst een Bijbelvertaling hebben, want dat moest dan ook snel gebeuren. Want dan kon je de opname van de gemeente versnellen. Dat is heel lang een leer geweest hoor, in de evangelische kerken, gemeentes. Maar dat is natuurlijk niet zo. De mens heeft, al heb je elke stam en elke eenzame ziel benaderd met het evangelie, dat versnelt de opname van de gemeente niet. Dan moet hem wel tot geloof komen nog, als je zijn Bijbel geeft. Toch? Je kan het wel vertalen, wat we zondag hoorden, dat er geen vertaling is voor het woord schaap of zo.
Oh ja.
En dat je het dan niet met varken moet vertalen. Want, ja, maar ik bedoel, het is fijn hoor. Wij hebben ook ik heb een neef die doet aan die Bijbelvertalingen. Prachtig werk. Daar getuigt hij ook van. Hij doet het met liefde. En dan zie je dat zo'n Nieuw Testament aan zo'n groep, ja, in de boes wordt uitgedeeld. En die buigen ervoor. Die buigen voor die. Dat Nieuwe Testamentje wat ze. En ze roepen, wij hebben het woord van God gekregen. En ja, de vraag is of iedereen dat ook beaamt wat er in dat Nieuwe Testamentje staat. Wij hebben een hoofd. Een hoge priester, kun je ook zeggen. Vanuit dat hoofd ligt alles vast. En hij werkt het in ons, zijn lichaam staat erachter, toch? Boven alle dingen. Boven het heelal zelfs, hoor. alle dingen. Dat is het Tapanta, het heelal boven de kosmos. Welke zijn lichaam is. Daar maken wij deel van uit. Zijn wij zwak? Ja, soms voel ik me zwak, maar hij is sterk. Meteen, toch? Zingen we toch ook? En je weet wel, soms voel je je zwak, maar niet vergeten dat hij sterk is en dat hij ons opvoedt. En ons brengt tot de volle kennis van de Heer Jezus Christus. Laat dat maar een gebed zijn van ons hart. Heer, dat staat hier trouwens ook hoor, in vers 17. De Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest van wijsheid en van openbaring in kennis van hem. Dat staat er letterlijk. Prachtig. Ik moet zo eindigen. Maar ik wil nog even iets doorgeven van, pak het maar even aan, Ellie. Ik ben er bijna. Matthäus 28.
Ellie.
Ja,
ik ben er bijna. Hier.
Hey, Jans.
Hallo. En ziet, vers 20. En ziet, let op, we zijn bijna klaar, sorry. En ziet, ik ben met u lieden al de dagen tot aan de voleinding van deze eeuw. Weet je nog de vraag? Wanneer is die eeuw? Wanneer zullen deze dingen geschieden? Vandaag is de Heer met ons, zolang we hier zijn en zolang de gemeente nog niet is opgenomen. De Heer is er, hij is met ons en er is geen dag dat wij kunnen zeggen, de Heer is er niet, even niet. Hij ziet af van zijn belofte om met zijn volk, de gemeente, verder te gaan. Wij kunnen het soms zo ervaren, maar dan moet je jezelf eventjes wakker schudden. Kom op, ik ben zwak. Hij is sterk en onmiddellijk pas je de opstandingskracht toe. Ik heb nog heel veel in mijn hoofd. Maar ik ga eindigen nu. Even kijken of ik dan nog iets kan noemen. Nou, dat moet ik nog even benadrukken. Dus het is niet zo dat als elk levend mens vandaag de dag een Nieuw Testamentje zou hebben of een Bijbel, dat dan dat we daarmee de opname bespoedigen. Dat is echt, ik vind het ook een niet zo'n wijze gedachtegang vanuit de schrift. De dag staat vast wanneer de Heer de gemeente zal roepen. En het maakt ons in wezen ook niet uit, want als we hier dit lichaam moeten afleggen, gaan we ook naar hem toe. Ik bedoel, en we staan zelfs eerder op. Ja, een beetje, toch? Liever met de opname allemaal, hè? Dat is natuurlijk een mooie gedachte. Maar dat bepaalt de Heer. De dag staat vast en wij onderwerpen ons daaraan. We gaan niet leven vanuit onze gevoelens, maar wij zorgen ervoor dat ons gevoelsleven hier in dit woelige leventje in deze wereld, dat ondergeschikt is aan het woord. En als je merkt dat het niet zo is, pak jezelf aan. Laat je gevoelsleven van je oude ik niet het nieuwe leven overheersen. Als dat je in zijn greep krijgt, krijg je verkeerde gedachtegangen, verkeerde leringen. En het houdt je alleen maar af van de genade, toch? En ik vind het mooi in Hebreeën dat wij niet verachteren. Achterlopen. Want dat kan hoor. Je kan je heel krachtig voelen in het woord, maar je kan op een bepaalde dag achterblijven. Niet verloren gaan, hè? Dat zeg ik niet. Achterblijven. Waarom je hier nog bent, waar je je tijd aan besteedt. Ja, moet ze. Hi. We gaan...
Misschien zijn er nog vragen.
Misschien zijn er vragen. Ik ben zo op dreef nu ineens. Allemaal tevreden met het woord van de Heer. Hè? Oké. Wie wil er met